Artikel 17 tot en met 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik stel voor dat ik het niet allemaal in één keer voorlees, maar dat ik dat per artikel doe. Artikel 17. Het herstel van het menselijk geslacht door de Zoon van God. Wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij al bevende voor hem vluchtte, en heeft hem getroost door hem te beloven zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vertreden en hem gelukzalig te maken. Dit artikel is heel wat korter dan de volgende twee. En het beschrijft ons het geweldige voorrecht dat toen de mens van zijn kant alles bedorven had, God het initiatief nam tot het herstel. Je zou kunnen zeggen, de mens nam het initiatief tot de zondeval en daarna had hij zichzelf ook van de mogelijkheid en de kracht beroofd om zelf het initiatief te nemen tot zijn eigen herstel. Dat moest van God komen. En die God was een goede God, dat hij dat überhaupt gedaan heeft. De mens had zich, staat hier heel merkwaardig, in de lichamelijke en de geestelijke dood gestort. God had gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, van die boom, zult gij de dood sterven. De mens stierf op die dag niet letterlijk meteen de lichamelijke dood, maar uiteindelijk eindigde zijn leven met de lichamelijke dood. En dat was, zoals Paulus het nog eens zegt in Romeinen 5, de consequentie van zijn zondeval. Maar je kunt tegelijkertijd zeggen dat hij op dezelfde dag, hetzelfde uur dat hij in de zonde viel, ook de geestelijke dood al moest meemaken. Zoals Paulus dat beschrijft in de Colossensebrief en de Efezebrief, hij was de mens is van nature dood in de misdaden en de zonde. Dat is de geestelijke dood. We onderscheiden tussen de lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Dat is pas het eeuwig verderf. Hier gaat het erom dat de mens door de zondeval aan beide onderworpen was. Lichamelijk en geestelijk. Dat is van belang omdat dat direct, als het om de menswording van Christus gaat, nog eens benadrukt wordt. Want ook de Heer Jezus is als mens lichamelijk en geestelijk. De mens had zich in het geluk ongeluk gestort. En de laatste woorden van dit artikel is dat God hem weer gelukzalig wilde maken. Daar ligt een geweldig contrast in. God is hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid gaan zoeken. Psalm 14 en Psalm 53 vertellen ons dat er niemand is die God zoekt. De mens gaat uit zichzelf niet naar God op zoek. Het initiatief moet van God komen. God zoekt de mens op. De mens, daar wordt hier ook op gezinspeeld, was al bevend voor God gevlucht. Hij had zich met vijgenbladeren bekleed en vluchtte weg, alsof je voor het aangezicht van God kunt wegvluchten. Psalm 139 zegt dat geen mens daarin kan slagen. Want God is overal, je kunt nergens aan hem ontkomen. Maar voor zijn eigen gevoel stopte hij zichzelf zo ver mogelijk weg. En het was God die naar hem toe kwam en zei, waar ben je? En waar ben je betekent niet alleen maar in welk bosje zit je precies verstopt, maar het betekent waar ben je geestelijk beland en hoe moet je daar nu ooit weer uitkomen. Nou, dit artikel beschrijft natuurlijk niet dat hele gesprek in Genesis 3, hoe de mens zich verexcuseerde en hoe zijn vrouw dat ook deed. Het wordt hier kort samengevat wat God daarop antwoordde. God heeft hem getroost door hem te beloven zijn zoon te geven. Dat moet je dan wel een beetje tussen de regels doorlezen, want daar staat natuurlijk niet letterlijk dat God zei, ik zal mijn zoon zenden. Sterker nog, waar God het over heeft, is eigenlijk veel eerder de zoon van deze vrouw. In wat we noemen de moederbelofte, oftewel het proto-evangelie, het eerste, het oer-evangelie, daar wordt ons verteld dat het slangenzaad, maar het zijn eigenlijk alle boosaardige mensen van deze wereld, menige klap zouden toebrengen aan het vrouwenzaad. En dat is eigenlijk veel breder dan alleen Christus. Dat is eigenlijk de hele Het hele geslacht van degene die Christus toebehoren, die God toebehoren. En dan staat daar tegenover, en dat vrouwenzaad, en dan gaat het wel om die ene persoon, dat zou de Satan de kop vermorzelen. Maar eigenlijk is het veel eerder zoon van die vrouw over wie gesproken wordt. Maar indirect in het licht van de verdere openbaring van God weten we dat het hier gaat om Gods eigen zoon. Er wordt hier gezinspeeld op Galaten 4 vers 4. Dat de Heer Jezus door God in de volheid van de tijd gezonden is in deze wereld. God zond zijn zoon geworden uit een vrouw zoals het hier staat. En dat is van belang natuurlijk in samenhang met die moederbelofte. Het is het vrouwenzaad, het nageslacht van de vrouw. En zo is de Heer Jezus geworden uit een vrouw, Maria, en wie dan eigenlijk teruggedacht wordt aan de allereerste moeder, dat was Eva. God heeft toen al in principe de weg aangewezen waarlangs uiteindelijk de mens zou terugkeren tot de gelukzaligheid. Een heel bijzondere omschrijving. De volgende artikelen vergen heel wat meer van onze aandacht. Alleen al omdat ze twee keer zo lang zijn. Artikel 18, de menswording van de Zoon van God. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten, vervuld heeft door zijn eigen enig geboren en eeuwige Zoon in de wereld te zenden, op de door hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden, met uitzondering van zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest zonder toedoen van een man. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een ware menselijke ziel om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, was het nodig dat hij ze beide aannam, om beide zalig te maken. Daarom belijden wij, tegen de ketterij van de wederdopers, die ontkennen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus het vlees en bloed van de kinderen deelachtig is geworden, dat hij een vrucht van de lendenen van David is naar het vlees, geworden uit het nageslacht van Abraham naar het vlees, een vrucht van de schoot van Maria, geworden uit de vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortel van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden naar het vlees, uit het nageslacht van Abraham, aangezien hij het nageslacht van Abraham heeft aangenomen en is zijn broeders in alles gelijk geworden met uitzondering van de zonde. Zo is hij in waarheid onze Emmanuel, dat is God met ons. Nou, u zult het vast al gemerkt hebben, het tweede deel van dit artikel is een opsomming van Bijbelcitaten om vooral de menswording en de mensheid en menselijkheid van Christus te onderstrepen. En de schrijver heeft daarvoor alle reden, dat blijkt uit die eerste helft. Hij begint ermee te vertellen dat niet alleen maar God in het paradijs al zijn zoon beloofd heeft, maar dat die belofte bevestigd is door de heilige profeten. Dat begint al bij Mozes, die sprak over de profeet die na hem zou komen, Deuteronomium 18, waarbij de latere profeten, de profeten in eigenlijke zin, die de boeken, de profetische boeken geschreven hebben, daar vinden wij vele verwijzingen naar de Messias, die de zoon van God is. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, zegt Jesaja 9. En die zoon is maar niet simpelweg een zoon uit het huis van David. Het is de zoon met een hoofdletter, de zoon van God, zoals hier gezegd wordt, de enige geboren en eeuwige zoon. De Heer Jezus wordt zowel de enige geboren zoon als de eerstgeboren zoon genoemd. En dat is een heel verschil. In het Grieks is dat verschil ook veel groter. Daar eindigt het niet allebei op hetzelfde woord zoals hier wel, het woord geboren. Enig geboren betekent de unieke. Zoals hij is, zo is er maar één. Ook als zoon van God is hij uniek, want hij is, zoals hier staat, de eeuwige zoon van de Vader. Enig geborene, daarin staat hij ook helemaal alleen. Er is niemand met hem te vergelijken. God en mens in één persoon. Als eerstgeborene verbindt hij zich met de gelovigen. Dan is hij de nummer 1 in een groot gezelschap. Romeinen 8 vers 29. God heeft ons er tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. De eerste in rang in een groot gezelschap. En hier ligt de nadruk op de godheid van Christus. Hij is de enig geborene. Zoals God eigenlijk al tot Abraham gezegd had, neem toch uw zoon, uw enige. Daar heb je al datzelfde grondwoord. Daar is Isaac een type van Christus als die enige geboren en eeuwige zoon. Eeuwige zoon is ook belangrijk. U weet hoe in de kerkgeschiedenis de kerk er eeuwen mee geworsteld heeft om een recht zicht te krijgen op de persoon van Christus. Dat is ook geen wonder, het is een groot mysterie. En een van de dwalingen die in die tijd opkwamen was dat je eigenlijk pas van de vader en de zoon kunt spreken vanaf de vleeswording. Dus de Heer Jezus was wel een eeuwige goddelijke persoon. Dus anders dan vrijzinnigen die zijn bestaan pas laten aanvangen bij zijn geboorte of bij zijn ontvangenis in de schoot van Maria. Nee, een eeuwige persoon, maar je zou die persoon, zeggen zij dan, geen zoon mogen noemen. En de vader geen vader mogen noemen. Dat is een verhouding die pas in de menswording tot stand is gekomen. Nou, daar rekent het artikel mee af en volkomen terecht. We hebben te maken met een eeuwige vader en een eeuwige zoon en een eeuwige geest. Het was de zoon die in de schoot van de vader was, Johannes 1 vers 18, in die hoedanigheid die de vader namen verklaard heeft. Dat wil zeggen door mens te worden in deze wereld te komen, ons heeft verklaard wie God is. Juist ook God als vader, zoals hij hem van eeuwigheid af gekend had. De eeuwige zoon die de eeuwige vader kende, heeft in deze wereld hem verklaard, hem bekendgemaakt. En dat vind je natuurlijk heel bijzonder in het Johannesevangelie. God heeft die zoon gezonden op de hem bestemde tijd. Dat is wat ik al citeerde uit Galaten 4. Hij kwam in de volheid des tijds. Dat is het punt in de tijd dat God had bestemd. Alle voorgaande tijden kwamen tot vervulling in dat tijdstip. Al waar de profeten van gesproken hadden, ging toen in vervulling. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Ja, het wordt een beetje pittig vanavond. Want alleen al dat woord gestalte, dat is voor ons lastig. Hij was in de gestalte van God, zegt Filippenzen 2... Dat betekent simpelweg dat hij deel had aan de godheid, dat hij goddelijk was net als de Vader en de Geest. Hij was in de gestalte van God en in de menswording heeft hij, zou je verwachten, de gestalte van een mens aangenomen. Dat is ook zo, maar zo staat het niet in Filippenzen 2. Er staat de gestalte van een slaaf of een dienstknecht. En gestalte, dat is maar niet de uiterlijke vorm, daar is een ander woord voor in het Grieks. Nee, dit is wat iemand innerlijk in zijn wezen is. De Heer Jezus is van eeuwigheid als de Zoon van de Vader, God de Zoon, in zijn wezen. En toen hij mens werd, hoorde voortaan dat mens zijn evenzeer tot zijn wezen als zijn godheid. Hij nam dus maar niet tijdelijk een menselijke gestalte aan, om die vervolgens weer af te leggen en dan terug te keren naar de hemel, alsof dat maar voor een tijdje was. Nee, de Heer Jezus is tot in eeuwigheid mens geworden en zal het tot in eeuwigheid blijven. Maar als mens neemt hij de laagste plaats in. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Met andere woorden, zo gauw hij in deze wereld verschijnt, zegt Colossenzen 1, is hij de eerstgeborene van de ganse schepping. Dat wil zeggen, als de schepper zelf deelneemt aan zijn eigen schepping, dan is hij automatisch de hoogste in rangorde van alle schepselen. En tegelijkertijd is het waar dat hij slaaf wordt. Ik ben in uw midden als een die dient, zegt hij tegen zijn discipelen in Lucas 22. En daar staat letterlijk als slaaf dienen. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, Matthäus 20, vers 28. Om als slaaf te dienen. Dus niet zomaar mens alleen, maar slaaf om het dienstwerk te volbrengen. En is de mensen gelijk geworden. De schrijver citeert nog steeds Filippenzen 2. Hij had nog even door kunnen gaan. En is zijn uiterlijk bevonden als een mens. Dat is een ander woord, uiterlijk. Gestalte is wat je van binnen bent. Uiterlijk is wat je van buiten bent. Hij was innerlijk mens geworden, maar hij trad ook op als mens. Even een klein zijpaadje bij de gelovigen is dat net zo. Ze zijn innerlijk getransformeerd naar het beeld van Christus. Zijn beeld is in hen, dat is wat ze innerlijk geworden zijn. Maar daar moet de buitenkant ook mee in overeenstemming zijn. Word niet gelijkvormig aan de wereld. Neem niet het uiterlijk van de wereld aan. Dat zou een rare situatie zijn. Van binnen ben je door de verlossing geworden wat je geworden bent, een kind van God. Je draagt het beeld van Christus, dat staat in je ziel afgedrukt. En aan de buitenkant zou je de trekken van de wereld aannemen. Dat kan niet. En dan wordt ook diezelfde twee, gaat dat verder niet uitweiden, maar diezelfde Griekse woorden gebruikt. Christus was van binnen waarachtig mens geworden en waarachtig God gebleven. Dat zullen we direct ook lezen. En dat waarachtig mens zijn, dat kwam ook tot uitdrukking in zijn uiterlijke wonen. Dat komen we direct nog wel tegen. Ik hoef niet op de tekst vooruit te lopen. En dan staat er, door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden, met uitzondering van zonde. Zwakheden en zonde zijn twee heel verschillende dingen. Zwakheden betekent dat de Heer Jezus honger kon hebben. Zoals in zijn ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Dat hij dorst kon hebben. Dat, zoals we dat lezen aan het kruis. Dat hij vermoeid kon zijn. Hij zat vermoeid bij die bron in Johannes 4. Hij kon pijn lijden. Hij was onderworpen aan alle beperkingen die bij het menselijk bestaan horen. Met uitzondering van de zonde, zoals dat diezelfde Hebreeënbrief ons zegt. Bij ons zijn de zwakheden vaak een aanleiding tot zonde. Door God ongerijmde dingen toe te schrijven. En daarom zegt de Hebreeënbrief ook dat als wij zwak zijn, dan rennen we naar de troon der genade om hulp te vinden. En dan vinden we iemand die al onze zwakheden kent. Die ze uit ervaring heeft meegemaakt. Die er weet van heeft. Die je er dus ook in kan meevoelen. En juist om ervoor te zorgen dat onze zwakheden niet ontaarden tot zonde, rennen we om hulp te ontvangen bij de troon der genade. In onze zonde heeft hij geen medegevoel met ons. God aait ons niet over ons bolletje als we zondigen, maar wel als we zwak zijn. In onze zwakheden kan hij met ons meevoelen. Van onze zonde gruwt hij, dat zouden we zelf ook moeten doen. En daarom juist om te zorgen dat het niet zo ver komt, zijn we zo bevoorrecht weten hebben van de troon der genade waar we zijn hulp aanroepen. Hij is ontvangen, Christus is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria. Ze was gelukzalig, zegt ze zelf ook. Van nu aan zullen alle geslachten van de aarde mij zalig prijzen. Behalve de protestanten, zei ze erbij. Want door ons katholieke verleden hebben wij er nogal moeite mee om haar zalig te prijzen. Maar dat staat er niet werkelijk hoor. Maar ik geloof wel dat we in onze tijd niet zo benauwd meer zijn om Maria te eren als wat zij is, als de moeder van onze verlosser, zonder dat ze daarmee aanbidding wordt toegebracht. Maar zelfs in de officiële Rooms-Katholieke leer wordt aan Maria geen aanbidding toegebracht, wel verering, en dat is iets heel anders. Door de kracht van de Heilige Geest, zo had de engel het gezegd in Lucas 1 vers 35. De Heilige Geest zal over u komen, zegt hij tegen Maria, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, zodat het heilige wat uit u geboren wordt, zal worden, zoon van God genaamd zal worden. Zonder toedoen van een man, had ze zelf naar gevraagd. Hoe moet dat dan, want ik heb geen man. Nee, het zal gebeuren, zei de engel, door toedoen van de Heilige Geest. Dan komt er weer een nieuwe zinspeling op een dwaalleer die ooit geuit is. En die dingen zijn belangrijk. We willen de Heer Jezus, omdat we hem lief hebben, kennen zoals hij is. En daar komt nooit een eind aan. We kunnen ons hele leven blijven doorleren op dat punt. Zelfs de oude apostel Paulus zegt opdat ik hem mag kennen in Filippenzen 3. Maar de basale dingen die moeten we goed op een rijtje hebben. Zodat we hem recht laten wedervaren. En niet zomaar openstaan voor onzinnige leerlingen over hem. En zo staat hier, hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een ware menselijke ziel. Hij is dus een mens niet alleen naar het lichaam, maar naar lichaam, ziel en geest. Hij heeft een menselijk lichaam, een menselijke ziel en een menselijke geest. Al in de oudheid kwam die dwaling voor bij Apollinaris van Laodicea, die zei, de zoon is de geest van dat menselijk lichaam. Dat was natuurlijk een poging om te proberen het mysterie enigszins in de greep te krijgen. Christus is de zoon van eeuwigheid af en hij nam een menselijk lichaam aan. En zoals bij ons in dat lichaam een menselijke geest woont, zo was dat bij hem de zoon die de geest van dat menselijk lichaam was. Klinkt eigenlijk allemaal heel logisch, maar de kerk is daar terecht fel tegen opgetreden en die leer is als dwaalleer veroordeeld. En dat doet de geloofsbelijdenis ook. Want het gaat hier wel over iets. Als de Heer Jezus alleen een menselijk lichaam had aangenomen, dan zou hij simpelweg gezegd geen waarachtig mens zijn geweest. Dat is het belang ervan. Hij nam maar niet een menselijk lichaam aan als een huls rondom hem als de zoon. Nee, hij werd waarachtig mens. En dat kan je alleen maar zeggen van iemand die een menselijk lichaam heeft, maar ook een menselijke ziel en een menselijke geest. Als hij zegt, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe in Gethsemane, dan is dat zijn menselijke ziel. En als hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan is dat zijn menselijke geest. Hij is waarachtig mens. Ja, maar zou Apollinaris tegen ons zeggen, hoe moet je dat dan zien? Menselijk lichaam, menselijke ziel, menselijke geest en dan tegelijkertijd ook zoon van God. En dan zouden we zeggen, maar waarom moeten we dat allemaal kunnen oplossen? Waarom zouden we daar een soort sluitende verklaring voor moeten hebben? Waarom blijven we niet eenvoudig bij het mysterie staan dat die ene persoon waarachtig God en waarachtig mens is? Daar komen we direct in het volgende artikel over te spreken. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, weet u nog, dat hadden we al in het vorige artikel. De mens stierf de lichamelijke en de geestelijke dood. Ook die dood trof zijn lichaam, zijn ziel en zijn geest. De geloofsbelijdenis maakt niet veel onderscheid tussen ziel en geest en dat zullen wij ook maar niet doen, want dat is een zeer ingewikkeld onderwerp. Maar waar het om gaat is de totale verdorvenheid van de mens, zowel lichamelijk als wat ziel en geest betreft. En daarom had de Heer Jezus ook een menselijk lichaam nodig dat werd overgegeven in de dood, maar ook een menselijke ziel en een menselijke geest. Hij nam beide aan, lichaam en ziel, om beide zalig te maken. Om ons lichaam uiteindelijk te laten delen in de verlossing en ook onze ziel of geest. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die ontkennen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft. Nou, dat is even een tussenzinnetje waar alweer een nieuwe dwaalleer op te proppen komt. Maar nu ben ik wat minder stellig. Hier gaat het om een vraag die wij vandaag biologisch veel nauwkeuriger durven te omschrijven. Heeft Maria iets bijgedragen aan zijn mensheid? Vandaag durven we rustig te zeggen, al klinkt het misschien oneerbiedig, maar er zit toch een diep probleem achter. Is de Heer Jezus voortgekomen uit een eicel van Maria, ja of nee? Ik weet niet precies wat die wederdopers daarover zeiden, dat kan me ook niet zoveel schelen. Wat me wel kan schelen is dat ik 2 maal in mijn leven een arts ben tegengekomen. De ene was een Schot en de ander een Fransman. Die mij beide verzekerden in hun eigen taal, Engels dan wel te verstaan, niet Schots. Die in beide taal mij verzekerden dat Maria niets had bijgedragen aan het lichaam van de Heer Jezus. En daar bedoelde ze hetzelfde mee. Hij was niet voortgekomen uit een eicel van haar. Ze was als het ware het kanaal waardoor hij vanuit de hemel heen ging om zo als mens in deze wereld te komen. En ik zie ze allebei met felle ogen voor mij staan. Ik had helemaal niks gezegd of niks gedaan. Maar het was blijkbaar voor hen heel belangrijk dat zij dat zo benadrukten. Misschien heeft het wel samen, hangt het samen met het feit dat ze allebei arts waren, toevalligerwijs. Dat ze zo fel betoogden, nee, je mocht niet zeggen dat de Heer Jezus uit een eicel van Maria was voortgekomen. Want dan Ja, dan zou hij ook de zondige natuur hebben geërfd. En ik weet allemaal niet, dat is natuurlijk ook wel een oud probleem. Hè? Hoe voorkom je nou dat de Heer Jezus uit Maria geboren wordt en toch niet haar zondige natuur overneemt? De katholieken losten dat op door het probleem te verschuiven. Die zeiden, ja, Maria zelf was ook zondeloos. Ja, maar hoe is die dan uit zondige ouders geboren? Nou ja, zo schuif je het probleem voor je uit. Hadden die twee artsenvrienden gelijk of niet? Als ik dit artikel lees, dan hebben ze beide de dwaalleer van de wederdopers verkondigd. Het staat hier natuurlijk niet zo duidelijk, maar ik moet toch aannemen dat dat artikel bedoelt. Heer Jezus was zo waarachtig mens, dat Maria ook zijn echte moeder was. Wij zouden vandaag zeggen, geen draagmoeder. Een draagmoeder kan ook een eigen eicel leven, maar dat hoeft helemaal niet. Een bevruchte eicel kan in haar geplant worden en dan draagt zij dat kind uit, terwijl zij biologisch niets aan dat kind heeft bijgedragen. Was dat ook het geval met Maria? Ik zal u het antwoord geven. Ik weet het niet. Dit is nou voor mij een punt waar de grens bereikt is. Je kunt ook te veel willen weten. Als theoloog zeg je dat niet zo gauw. Want die willen alles begrijpen en alles in kaart brengen. Die laten zich niet zo gauw ontmoedigen door te zeggen van... dat weten we niet, dat is een mysterie. Want dat kan ook geestelijke luiheid zijn. Dus we willen het uitzoeken zo ver als het kan. Maar er is een grens. En die is hier bereikt. Die twee broeders waren mij dierbaar. Dit artikel is mij dierbaar. Ik ga straks met Guido de Bray en die twee broeders... Dus de Vlaming, de Schot en de Fransman voor de rechterstoel vragen. Heer, hoe zat het nou precies? Misschien zat het dan nog wel weer anders op een manier waar wij vandaag niet eens aan kunnen denken. Het interessante is natuurlijk ook dat al die Bijbelcitaten die vervolgens volgen, natuurlijk helemaal geen antwoord geven op deze vraag. Ze benadrukken allemaal dat Heer Jezus waarachtig mens is geworden. Nou, daar twijfelt niemand aan van degene over wie we het hadden. Hij heeft deelgenomen aan het vlees en bloed van de kinderen. Hij is een vrucht van de lendenen van David. Dat is natuurlijk ook alweer een probleem, want waarom spreekt de Bijbel zo eufemistisch over de lendenen van de man? Dan gaat het over het mannelijk zaad waaruit de kinderen wordt voortgekomen, terwijl hier nou juist van een kind sprake is dat helemaal niet uit mannelijk zaad is voortgekomen. Geworden uit het nageslacht van Abraham, vrucht van de schoot van Maria, al die dingen die hier genoemd worden, waardoor ook duidelijk gemaakt wordt dat hij niet zomaar alleen maar mens is, maar ook nog eens Israëliet, ook nog eens een keer uit de stam van Juda, ook nog eens uit het huis van David. Dat wordt er allemaal bij gespecificeerd, allemaal belangrijk, maar het geeft ons geen antwoord op die laatste vragen, hoe zit dat nou precies met zijn menswording? En dat is maar goed ook. De oude broeders door wie ik onderwezen ben, die zeiden, Willem, je moet niet in de ark willen kijken. Want dan gebeurt hetzelfde met die mannen van Bet-Semes, die deden dat wel. De ark is namelijk een prachtig beeld van de godheid en de mensheid van Christus. De ark is het belangrijkste beeld van Christus, van alle voorwerpen in de tabernakel. Het goud spreekt van zijn goddelijke heerlijkheid, het acacia hout van zijn menselijke heerlijkheid. En als het gaat om hoe die twee naturen met elkaar samenhangen, dan kom je uiteindelijk aan een grens en daar moet je niet overheen gaan. Je moet ook tijdig weten te stoppen. Als je in de ark kijkt, dan treft het oordeel van God je. Nou, dat is een spanningsveld. We willen niet te gauw ophouden met nadenken en puzzelen en piekeren. Maar we willen ook niet over die grens heen gaan. Dus zijn we blij dat we aan het eind van dit lange artikel weer helemaal op veilige, goede, betrouwbare Bijbelse grond zijn. Zo is hij in waarheid, Immanuel. Dat is God met ons. Dat is natuurlijk niet alleen maar een naam. Ik bedoel, er zijn in de geschiedenis heel wat mensen geweest die Immanuel heten of afgekort Manuel of wat dan ook. En dat mag ook. Maar bij hem was het natuurlijk iets heel bijzonders. Bij hem was het letterlijk waar. In Christus is God zelf tot ons gekomen. Hij is maar niet een belangrijke vertegenwoordiger van God. Hij is God geopenbaard in het vlees. God met ons. Zoals dat in Jesaja wordt beschreven, Jesaja 7 en 8. En zoals dat wordt geciteerd in Matthäus 1. In hem is God tot ons gekomen. En de kerk heeft daar heel wat over gepuzzeld, hoe nou de verhouding was tussen die menselijke natuur van Christus en die goddelijke natuur van Christus. En daar gaat het volgende artikel over. Artikel 19, de twee naturen van Christus. Wij geloven dat de persoon van de Zoon door deze ontvangenis onscheidbaar verenigd en verbonden is met de menselijke natuur, zodat er geen twee zonen van God en geen twee personen zijn, maar twee naturen in één persoon verenigd, waarbij echter elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudt. Zoals de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin van dagen of einde van leven, en hemel en aarde vervult, zo heeft ook de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is schepsel gebleven, dat een begin van dagen heeft, eindig is van aard en alles behoudt wat bij een echt lichaam behoort. En hoewel hij haar door zijn opstanding onsterfelijkheid heeft gegeven, heeft hij de echtheid van zijn menselijke natuur toch niet veranderd, omdat deze zaligheid en onze opstanding mede van de echtheid van zijn lichaam afhankelijk zijn. Maar deze twee naturen zijn zo in één persoon verenigd dat zij zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dus wat hij bij zijn sterven in de handen van zijn vader bevolen heeft, een echt menselijke geest die zijn lichaam verliet. Maar intussen bleef de goddelijke natuur steeds met de menselijke verenigd, ook zelfs toen hij in het graf lag. De godheid hield niet op in hem te zijn, evenals zij in hem was toen hij een klein kind was. Hoewel zij zich korte tijd al dus niet openbaarden. Hierom belijden wij dat hij werkelijk God en werkelijk mens is. Werkelijk God om door zijn kracht de dood te overwinnen. En werkelijk mens om krachtens de zwakheid van zijn vlees voor ons te kunnen sterven. Nou, lieve mensen, dat is wel een van de moeilijkste artikelen in de hele geloofsbelijdenis. Dus als u dit gehad hebt, kan het alleen maar makkelijker worden. Maar denk erom, de dingen die het belangrijkste zijn, die het diepste zijn, zijn in de Bijbel allemaal ingewikkeld. Het gaat over goddelijke dingen. Het gaat over mysteries. Het gaat over dingen waar we naar kunnen tasten, maar die we niet ten diepste in de grip krijgen. En dat heeft dan ook heel lang geduurd. In 451 op het concilie van Chalcedon, dat was een buitenwijk van Constantinopel, daar kwamen de vroede vaderen bijeen, de kerkvaders, om tenslotte de knoop door te hakken, want intussen was er een veelheid aan dwalingen ontstaan. U begrijpt wat het probleem is, dat wordt in het begin hier ook beschreven. Hoe zit het nou? Christus is waarachtig God en mens. Betekent dat dat dus hij in feite twee personen is? Die dwaling er kwam op, er waren mensen die zeiden, er is eigenlijk twee personen in één. Hij is een goddelijk persoon en een menselijk persoon. Er waren anderen die zeiden, nee, hij is één persoon en eigenlijk ook één natuur. Die menselijke natuur is in de goddelijke natuur opgenomen en daar één mee geworden. Dat noemen wij monofysieten. Monos is alleen of enig en fysis is natuur. En die mensen heb je nog steeds in het oosten, zijn allerlei monofysitische kerken. Dat is allebei elkaar maar een heel klein deel van de christenheid. En die hebben Chalcedon dus niet aanvaard. Terwijl katholieke protestanten en Russisch en Grieks orthodoxen allemaal leven uit Chalcedon. Dat wil zeggen, die hebben dus de oplossing van Chalcedon aanvaard. Die ik nog niet verteld heb, die oplossing. Nou, we hebben de mogelijkheid twee personen en twee naturen. We hebben ook één persoon, één natuur. Er is niemand op de gedachte gekomen van twee personen en één natuur. Dat zou ook wel een beetje te gek zijn. En er blijft er eigenlijk maar één over. Eén persoon, twee natuur. Als je het hoort, dan denk je, ja, dat ligt eigenlijk ook wel voor de hand, zeg. Hebben ze daar zo lang over gedaan? Ja, eigenlijk wel. En dat is maar goed ook. Al die mogelijkheden moesten worden uitgebuit en uitgedokterd. En tenslotte kwam er dit uit. De persoon van de Zoon is door deze ontvangenis in de schoot van Maria onscheidbaar verenigd en verbonden met de menselijke natuur. Zo zei Chalcedon dat ook. Die menselijke en die goddelijke natuur zijn niet met elkaar vermengd. Dat was tegen die monofysieten. Die zeiden die menselijke natuur is opgegaan in de goddelijke natuur. Nee, ze blijven onderscheiden. Het menselijk in Christus en het goddelijk in Christus, dat gaat niet door elkaar lopen. Maar je kunt het ook niet scheiden, want hij is niet twee personen, hij is één persoon. Je kunt dus hoogstens onderscheiden dat bepaalde aspecten van hem in de evangelie typisch goddelijk zijn. En andere aspecten typisch menselijk. Als je het maar nooit van elkaar scheidt, als het maar bij elkaar blijft. Want hij is niet twee zonen of twee personen, maar hij is twee naturen in één persoon verenigd. Guido de Bray heeft dit ook zo uitvoerig beschreven om aan de katholieke kerk, want hij schrijft dit aan de koning van Spanje, daarmee eigenlijk ook aan de hele katholieke kerk, om te laten zien dat ook die protestanten orthodox waren, dat ook zij stonden op de bodem van dat concilie van Chalcedon. Daarom wordt het hier ook zo uitgewerkt, want eigenlijk elke katholieke theoloog in die dagen zou het hier volledig mee eens zijn geweest. Dus het is niet alleen maar om het aan ons uit te leggen, want dat is anders als bij een catechismus, die wordt meteen voor leerlingen geschreven. Maar deze geloofsbelijdenis is voor de Spaanse koning geschreven. En waarom doet hij het dan zo uitvoerig? Je zou zeggen, die katholieken wisten dit allemaal al lang. Ja, maar daarmee wilde hij juist laten zien. Wat dat betreft zijn wij helemaal orthodox. Wij staan op diezelfde bodem als jullie. En kijk nou hoe dit uitgewerkt wordt. Elke natuur houdt haar onderscheiden eigenschap. Dat gaat tegen die monofysite. Zoals de goddelijke natuur altijd ongeschapen is gebleven, zonder begin van dagen of einde van leven. Je moet je Bijbeltje wel goed kennen en dan weet je meteen dat hier natuurlijk gezinspeeld wordt op Hebreeën 7. Weet u nog wel, Melchizedek, die daar in Genesis 14 zomaar uit de lucht komt vallen. Zonder begin of einde, zonder begin van dagen of einde van leven, zonder vader, moeder, zonder geslachtsregister. Die had hij allemaal wel in de werkelijkheid. Maar zo wordt hij gepresenteerd om een prachtig beeld, een type te zijn van Christus. Die wat zijn goddelijke natuur betreft, geen aardse vader of moeder heeft, geen geslachtsregister heeft, geen begin vandaag. In zijn goddelijke natuur is hij oneindig. Wat zijn menselijke natuur betreft, heeft hij een eindig begin. Hij heeft een bepaald begin in de tijd. Dat was een tijd dat hij geen mens was en een tijd dat hij mens werd. En hij is tot in oneindigheid mens. Daar staat hier ook, als goddelijke, naar zijn goddelijke natuur vervult hij hemel en aarde. Niet naar zijn menselijke natuur. Op het moment dat u denkt, dat is allemaal vanzelfsprekend, moet u weer bedenken, dit is nou weer een uithaal. En dit keer nota bene naar de Lutheranen. In de catechismus vind je dat ook, daar is ook zo'n uithaal naar de Lutheranen. Want de Lutheranen zeiden dat Christus nadat hij ten hemel was gevaren ook naar zijn menselijke natuur alom tegenwoordig was. Denk er even over na. Dat is leuk. Dan kunt u even nagaan of u een theologische inborst hebt. Als u zegt, nou laat maar zitten, dan hebt u dat niet. Hebt u dat wel? Dan zegt u, ja, vertel eens, hoe zit dat dan? Is Christus ook na zijn hemelvaart alom tegenwoordig geworden met zijn menselijke natuur? Dat wil zeggen, vervult hij hemel en aarde ook als mens? Nou, waarom was dat nou belangrijk? Haha, omdat de Lutheranen zeiden. Christus is, weliswaar brood en wijn in het avondmaal veranderen niet in het lichaam en het bloed van Christus. Maar Christus is wel persoonlijk als mens, want het gaat over zijn lichaam en zijn bloed. Als mens aanwezig onder die tekenen van brood en wijn. En toen zeiden de gereformeerden, dat kan helemaal niet, want als mens is hij aan plaats en tijd gebonden. Als mens is hij in de hemel, hij is alleen alom tegenwoordig naar zijn goddelijke natuur. Nee hoor, zeiden de Lutheranen. Hij staat nu ook naar zijn menselijke natuur. Laat ik u nou eens geruststellen. Met beide opvattingen kun je in de hemel komen. En denk erom, dat geldt voor heel veel van die dwaaleringen die ik genoemd heb. In die tijd sloegen ze elkaar om de oren, soms ook letterlijk. Het waren allemaal ketterij. Mensen werden verwezen naar hel en verdoemenis. Maar luister. Wie zal op zulke ongelooflijk belangrijke en ingewikkelde en verborgen punten meteen met dat woord ketter willen smijten. Daar zijn wij vandaag een beetje voorzichtiger mee. Lutheranen die zeggen dat Christus ook naar zijn menselijke natuur alom tegenwoordig is. Ik denk dat ze zich vergissen. Ik sta aan de gereformeerde kant. Maar daar kun je best mee de eeuwigheid doorkomen hoor. Bovendien wie daar dan gelijk heeft, dat zal vanzelf wel blijken. Maar zo zie je dus dat in elk regeltje, waar met nadruk iets verteld wordt, iets beweerd wordt, je eigenlijk die geschiedenis moet kennen om te weten, oh, nou krijgt die een veeg uit de pan. En die, en die. En dat het nog belangrijker is ook, dat zult u ook wel willen snappen. Want het gaat er uiteindelijk om te begrijpen wie Christus is voor zover ons mensen dat gegeven is. Dus zegt het artikel, naar zijn menselijke natuur heeft hij die eigenschappen van het mens zijn niet verloren. Als mens ben je beperkt in plaats en tijd. Als mens kun je niet alomtegenwoordig zijn. Als mens heb je een begin van dagen. Als mens ben je eindig van aard. En hij heeft alles wat bij dat mens zijn behoort. Ook toen zijn lichaam verheerlijkt was en zich zette aan Gods rechterhand. Ook toen was de Heer Jezus naar zijn godheid alomtegenwoordig. En was hij naar zijn mensheid gebonden aan plaats en tijd, want dat hoort bij het mens zijn. Maar, zegt het artikel, door de opstanding is die menselijke natuur van Christus wel onsterfelijk geworden. Nou is dat ook altijd weer een gevaarlijke term. Vanuit de Griekse oudheid is ons verteld dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Nou, dat zegt de Bijbel zo nooit. De mens is een wezen dat tot in eeuwigheid blijft bestaan. Dat is wel anders. Maar onsterfelijkheid is een woord dat voor God gebruikt wordt. God, 1 Timotheus 6, alleen God heeft onsterfelijkheid. Maar God kan die onsterfelijkheid wel schenken aan mensen. En dat doet hij zoals 1 Korinthe 15 dat beschrijft. Als ons lichaam veranderd zal worden, in gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking, dan zullen wij met onsterfelijkheid bekleed worden. Toen de Heer Jezus op aarde was, was hij sterfelijk. Niet in de zin dat hij moest sterven als gevolg van de zonde, want hij had geen zonde. Maar wel sterfelijk in die zin dat hij een lichaam had dat kon sterven. Daarvoor werd hij mens. Hij werd mens om dat lichaam te kunnen overgeven in de dood. Maar toen hij opstond uit de doden, was zijn lichaam onsterfelijk. Zijn nieuwe opstandingslichaam kan nooit meer aan de dood worden prijsgegeven. Dat is de zin van wat hier staat. Dus er is wel een verandering, maar dat menselijk lichaam is nog steeds een menselijk lichaam. Je ziet dat al als de Heer Jezus in Lucas 24 uit het graf verrijst en zich vertoont aan de discipelen en zegt, raak me maar aan. Want de geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik heb. Dus hij spreekt over vlees en beenderen. Het was een menselijk lichaam dat je kon aanraken. Hij at zelfs voor hun ogen. Dus dat lichaam kan ook nog steeds eten. Alleen dat lichaam is niet langer van voedsel afhankelijk om in leven te blijven. Nou, daar is ook alweer heel wat over te puzzelen. Wat is er nou veranderd in dat opstandingslichaam? En wat is er hetzelfde gebleven? Nou, gelukkig gaat het artikel daar niet dieper op in, want ook daar zou je vele vragen kunnen stellen die we ten diepste niet kunnen beantwoorden. Hij heeft dus de echtheid van zijn menselijke natuur toch niet veranderd, omdat onze zaligheid en onze opstanding mede van de echtheid van zijn lichaam afhankelijk zijn. Als zijn lichaam vandaag geen menselijk lichaam meer is, zegt het artikel, dan kan hij ook niet door zijn lichaam ons verlossen. Maar, nou wordt het nog ingewikkelder. En ik moet eerlijk zeggen, het gaat weer langs het randje hoor. Ik zou Guido willen toeroepen, pas op dat je niet op dat punt kijkt dat je het deksel van de ark tilt. Want volgens mij is het net gelukt. Maar het gaat langs het randje. Want nu lezen we dit. Deze twee naturen zijn zo in één persoon verenigd dat zij zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Wat wel gescheiden is, is lichaam en geest. Zijn lichaam ging in het graf, maar van zijn geest had hij gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En de schrijver zegt, kijk, dat gebeurt bij de dood. Dat gebeurt bij de dood van elk mens. Lichaam en geest worden van elkaar gescheiden. Of dat nou helemaal bijbels is om het zo te zeggen, dat laten we nu maar even zitten. Zo praten we in ieder geval voor het gemak over. Lichaam en geest worden gescheiden. Maar, dat is een menselijk lichaam. En het is een menselijke geest. Je mag dus niet zeggen dat daar zijn menselijke natuur en zijn goddelijke natuur van elkaar gescheiden werden. Dan zou je over de schreef gaan. Nee, die blijven altijd met elkaar verbonden. Dus die menselijke geest die verlaat wel het lichaam, Maar de goddelijke natuur blijft steeds met de menselijke verenigd. De eenheid van zijn persoon is geen seconde in gevaar. Menselijke geest en menselijk lichaam kunnen voor een tijd gescheiden worden en worden in de opstanding weer verenigd, maar zijn godheid en mensheid worden niet gescheiden. De godheid hield niet op in hem te zijn. Dit is ook een ontzettend belangrijk punt. Een tijd geleden hoorde ik een toespraak waarin iemand zei dat toen, hij bedoelde dat ook goed hoor, en dat hij is ook een kind van God, maar het was niet goed wat hij zei. Hij zei toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen heeft hij zijn mensheid, zijn godheid afgelegd. Ik begrijp wel wat hij bedoelde, maar daarom is het nog niet goed. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen, maar hij hield niet op in de gestalte van God te zijn. Hij legde zijn godheid niet af, maar hij heeft, om een woord te gebruiken dat nogal een beetje helpen kan, hij heeft die godheid versluierd. Toen hij als mens in deze wereld rondwandelde, straalde dat goddelijke er niet vanaf. Het was versluierd. Hier staat zelfs toen hij een klein kind was die godheid in hem, volkomen terecht. Zoals het wel eens gezegd is, toen hij nog in de kribbe lag, was hij degene die alle dingen droeg door het woord van zijn kracht. Hij was tegelijkertijd de hulpeloze baby, heilig kind, hulpeloos kind, maar hij was ook degene tegelijkertijd die alle dingen onderhield door zijn kracht, die zelfs zijn eigen moeder de kracht moest geven om hem vast te houden. Nou, daar staat je verstand helemaal bij stil. Maar het is de consequentie van het feit dat hij God en mens in één persoon is. Dus tijdens zijn hele leven was hij goddelijk. Hoewel staat hier hij zich korte tijd al dus niet openbaarde. Dat is die versluiering waar ik het over had. Als je het niet wist en als je ogen er niet voor geopend werden, zag je het niet. Maar dat niet openbaren moet je niet al te absoluut nemen. Want de apostelen zeggen in Johannes 1, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Als je geopende ogen had, door de verlichting van de Heilige Geest, dan zag je toch door die sluier van zijn mensheid heen, wel degelijk glimpen van zijn goddelijke heerlijkheid. Als de Heer Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven, is dat een glimp van zijn goddelijke heerlijkheid. Want de fariseeën hadden gelijk, niemand kan God zonden vergeven dan God alleen. Als mensen voor hem neerknielen op de grond en hij laat dat gebeuren, terwijl Petrus zegt, sta op, ik ben ook maar een mens. Als de Heer Jezus dat toelaat, dan is dat omdat op dat moment de glimp van zijn goddelijkheid doordringt. Dus inderdaad, algemeen gesproken is het waar wat hier staat, hij openbaarde zijn godheid niet. Maar als je oog voor had, dan was het niet te verbergen. Dan zag je toch elk ogenblik die glimpen van zijn godheid door zijn menselijke versluiering heen. Hierom beleiden wij. We komen tot de conclusie. Dat hij was vere deus vere homo, zoals de oude kerk het beleed. Waarachtig God en waarachtig mens. Eén persoon die zowel God als mens was. Werkelijk God. Om door zijn kracht de dood te overwinnen. Alleen doordat hij God was, kon hij het verlossingswerk volbrengen. Maar je kunt evengoed zeggen, alleen doordat hij mens was, kon hij het verlossingswerk volbrengen. Hij was werkelijk mens, om krachtens de zwakheid van zijn vlees voor ons te kunnen sterven. Paulus schrijft in 2 Korinthe 13 vers 4, hij is uit zwakheid gekruist. Hij moest een zwak, nietig mens worden, die gebonden kon worden, die gekruist, genageld kon worden aan een kruis en tenslotte aan de dood werd prijsgegeven. Dat hoort bij de zwakheid van het menselijk bestaan. Alleen als mens kon hij sterven. Ook daarover heeft de oude kerk verschrikkelijk gepiekerd en gepuzzeld. Kan God eigenlijk wel sterven? Hoe is dat nu toch te begrijpen? Ook de vraag, kan God eigenlijk wel lijden met een lange ei? Met andere woorden, heeft de Heer Jezus wel op het kruis geleden met een simpele formule. Jezus is God, God kan niet lijden, dus Jezus heeft eigenlijk helemaal niet echt geleden. En dan ben je dus weer bezig in de ark te kijken. Want dan ga je dat verbinden met zijn goddelijke natuur, terwijl hij juist als mens de Heer Jezus geleden heeft. Als mens kon hij tenslotte uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is een mens die roept tot God in zijn uiterste nood. Daar is hij waarachtig mens en nooit menselijker dan op dat moment. Terwijl hij tegelijkertijd ook op dat moment, net als in de kribbe, God de Zoon was die alle dingen droeg door het woord van zijn kracht. Die het hout, zoals een oude dichter het zei, het hout en de spijkers de kracht moest geven om hem te dragen. Hier raak je nooit over uitgedacht. Het is wonderlijk, mag ik nog daarmee afsluiten, dat soms heel nadrukkelijk gewezen wordt op de menselijke kant van de Heer Jezus. En dan wordt hij juist met zijn goddelijke naam aangeduid, alsof de Heilige Geest voortdurend bezig is ons ervoor te behoeden dat we scheef zouden gaan naar de een of de andere kant. Hij zegt bijvoorbeeld van die uren dat de Zoon terugkomt, weet niemand, ook de Zoon niet, alleen de Vader, Marcus 13. Nou zou je zeggen, juist als mens wist de Heer Jezus dat niet, als God wist hij alles. Als mens weet hij het niet, maar hij gebruikt zijn goddelijke naam, de Zoon. En daar zijn veel meer voorbeelden van te noemen. En omgekeerd ook. Moet je in de Statenvertaling lezen, de nieuwere vertaling heeft dat stukje weggelaten, dat doet er nou niet toe waarom. Maar in Johannes 3, daar zegt hij tegen Nicodemus, de Zoon des mensen die in de hemel is. Het is jammer dat het weggelaten is, denk ik eigenlijk, want het klinkt heel erg authentiek. Ik denk dat het weggelaten is omdat de overschrijvers niet snapten wat dat nou zou kunnen betekenen. Maar de mens die met Nicodemus sprak, hier op aarde, die ook als mens niet in de hemel was, die hier op mens op aarde was, was tegelijkertijd de Zoon van de Vader, die in zekere zin de schoot van de Vader ook nooit verlaten had. Maar hij beschrijft zichzelf met die menselijke naam, de Zoon des mensen die in de hemel. Zo waakt de Heilige Geest voortdurend over het bijeenhouden van die twee naturen. Onderscheiden, maar nooit gescheiden. Ik hoop dat het u niet al te zeer is gaan duizelen. Neem het mee en werk het voor uzelf uit. Probeer het op een rijtje te krijgen voor zover ons mensen dat gegeven is. God zegene zijn woord.